Het was, ik vond het een verschrikkelijke wedstrijd spelen. En als we het dan over Union moeten hebben voor in de toekomst, zou dat wel eens een probleem kunnen worden, Burgess. Want het gaat echt heel zwaar bergaf, vind ik.
Ik ben nieuwsbladjournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dat met onze chefvoetbal Ludo van de Wallen, anderlichtwatcher Jurgen Geril en mijn vaste vriend Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt.
Daar is hij, daar is hij, daar is de goal. 3-0, Hans van Aken.
Wat fijn, Maxi Vrij.
Dag mannen.
Dag Janko.
Ja, Janko.
Goedenavond Janko.
Het is vandaag een Shotcast late night. Het is ondertussen 10:40. Normaal gezien bedank ik altijd iedereen op het einde van de aflevering. Ik ga dat nu al in het begin doen. Bedankt om hier allemaal nog te zijn op dit late uur. Speciale vermelding voor onze chef voetbal Ludo van de Wallen. Want we mogen dat zeggen, die is rechtstreeks van Genk, waar Genk Union plaatsvond, naar onze redactie op Linkeroever gereden. Moet ja, de meest hardwerkende chef voetbal van Antwerpen en ver daarbuiten zijn.
Hij heeft er wel lang over gedaan. Hè? Ja.
Hij heeft wel een beetje file gehad op de E313.
Ja, een beetje veel. En er is weinig frustrerender dan om 11 uur 's avonds file te hebben.
En wat doet je dan onderweg? Is dat podcast luisteren?
Nee, ik had zo 30 minuten extra time opgezet om zo te luisteren.
Eigenlijk... Hebben die al uitgezonden?
Ja.
Vanavond was het extra time, ja.
Het is eigenlijk meer een luisterprogramma dan een kijkprogramma over het algemeen. Dus...
Mediakritiek?
Nee, dat is geen kritiek, maar daar wordt over gediscussieerd. En heb ik daar zo proberen op te zetten. Op een bepaald moment was de ontvangst niet goed meer, dus heb ik ook dat moeten missen.
Zijn er dingen die we zeker moeten meenemen uit extra time, die wij ook moeten bespreken?
Goh, ik heb niets gezien.
Dat is niet zo langmakend of zo.
Niets gebeurd in het weekend.
Goed, we zijn één speeldag ver in play-off 1. Staat al op zijn kop. Racing Genk won thuis met 1-0 van Union. Ludo, je hebt die wedstrijd zeer goed kunnen bekijken daar in Genk. Was Union zo zwak of Genk zo sterk?
Ja, Genk was wel verbazend sterk. Ik had het idee na de competitie, hè, zoals we ze dan de laatste maanden hadden gezien, dat die dash er niet meer in zat, dat die drive weg was. En dat was nu in de eerste helft zeker het geval. Tegenover een Union, dat wel degelijk ook wel een beetje verzwakt was, maar ook helemaal niet het Union was zoals dat wij het kennen. En deze keer konden ze het dus niet beslissen, hè, omdat er te veel misliep eigenlijk.
En in hoeverre was dat de verdienste van Wouter Franke? Want we gaan onszelf niet te veel op de borst kloppen, maar wij hadden deze week Watchersdebat van het Nieuwsblad. En ik hoorde daar toen al iemand zeggen van, ja, Wouter Franke, je mocht hem echt niet onderschatten. Bij Mechelen ook mindere periodes gehad, maar hij krijgt zijn ploeg er altijd wel bovenop.
Janko, ik heb me nu voorgenomen voor deze Shotcast om niet met conclusies te komen. Na één speeldag in de Champions Play.
Geen baan van de dag.
Allee, ik ga proberen van niet, in elk geval. Maar ja, in ieder geval, hij heeft de ploeg klaargekregen. En het was ook een zwaar gehandicapte ploeg. Ja. Hè? Als bijvoorbeeld Brian Heeren ontbrak. Hij heeft geen flanken meer met Ooyen dat er niet is. Vadera die nog niet klaar is. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk wel een redelijk experimentele ploeg. Maar die hebben het heel, heel goed gedaan. Ik vond vooral die, die Marokkaanse driehoek. Het zijn niet allemaal echte Marokkanen die alleen nog de Marokkaanse nationaliteit hebben, maar El Kanous, El Ouadi en
El Hadj.
Die speelden alle drie een heel goede wedstrijd, vond ik.
Ook dankzij die tactische omzetting wel. Want dat speelde nu eigenlijk met 3 man achteraan in plaats van 4 man. El Kanous en El Hadj iets centraler werkte wel.
En El Ouadi die hoger speelde en dat volgens mij heel goed deed.
Ja, die kent je ook wel.
Ja, maar Union had vooral moeite, vond ik, in de eerste helft op dat middenveld. Daar stond gewoon een man te weinig. Ja. En daarom heeft Blessing tijdens de rust ook Rasmussen gebracht, denk ik. Om dat daar een beetje op te lossen. En dan, de tweede helft ging dat wel beter. Maar ik had de indruk dat Union totaal niet had verwacht dat Genk op die manier zou spelen en dat ze in ondertal zouden komen op het middenveld.
Ik vond wel, na de salonremise, dat Genk ook wel eens de plicht had op te tonen hoe goed dat ze waren.
De laatste minuten maakte het spel wel opnieuw een beetje dood, natuurlijk. Maar deze keer is er wel meer reden toe.
Ook El Kanous, die toch wat kritiek kreeg na de salonremise, omdat hij het zogezegd mee had geregeld, die was fantastisch vandaag.
Beste man op het veld, denk ik, toch?
Die voetbalde echt, die verdedigde. Ja. Die was echt heel goed.
Ja. Ik durf het niet aan Ludo vragen, maar de altijd nuchtere Geert Verheyen, die nam de woorden Genk en titelkandidaat in de mond, in één en dezelfde zin.
Na één match?
Ja. Nee. Hij zei wel van, stel dat ze 12-12 pakken, misschien doen ze wel mee. Geloven wij daarin?
Nee.
Nee, oké.
Okay. Een achterstand is toch veel te groot nog.
8 punten.
Ik denk ook niet... Ja, 8 punten. Je hebt enerzijds 8 punten, maar je hebt ook nog 3 ploegen die je moet inhalen. Dat is ook nog iets. Hè.
Dat
je moet dan alle
veel.
3 beginnen te falen. Lijkt me wat veel.
En dan moet je er eigenlijk al van uitgaan dat je 18 tot 20 punten kan pakken. Ik denk niet dat een ploeg in de play-off 1 daartoe in staat is om zoveel punten in 1...
Misschien wel nog 18. Het zou kunnen dat Genk 18 op 30 pakt. Dat is niet onmogelijk.
Nee, maar
dat
al heel veel.
Maar dan mogen Anderlecht in Union er maar 10 of minder pakken. Dat is heel weinig, dus dat gaat ook niet gebeuren.
Nee, oké.
Ik vond ze nu ook niet zo verbluffend. Sterk om te zeggen, die gaan die play-off 1 domineren of zo.
Eerste helft wel.
Ja. De tweede helft waren ze goed. De tweede helft waren ze nergens meer. Hebben ze ook geen enkel kans meer gekregen. Hè?
Nee, effectief.
Moet Union zich zorgen maken?
Nee, ik vind dat niet. Als dit...
Dat vraag ik al een paar weken trouwens.
Als dit de ondergrens is van Union, waar toch iedereen het lijkt over te hebben, van dit zijn in een slechte vorm of het is niet meer zoals... Die ondergrens is zo slecht nog niet. Als je nu vandaag 1-1 had gespeeld, had dat eigenlijk... Dat had gekund en dat had een vrij goed resultaat geweest. Als je uitmatje gelijk speelt of toch niet verliest en je wint je thuismatje, dan speelde je hele goede play-offs en gaat je er heel dichtbij zijn. Ik vond ze niet zo dramatisch, maar ja, er mankeerde wel iets. Je had geen McAllister, je had geen Machida. Volgende keer misschien geen Burgess, maar daar zullen we het misschien nog over hebben. Amoura zat wel op de bank, maar was duidelijk niet fit. Dus ja, dat scheelt wel. Slok op de borrel, dus... Als dit de ondergrens is van Union, zou ik me als Union-fan nog geen zorgen maken.
Het is nu wel al 3 matchen op rij dat ze niet winnen. En natuurlijk die eerste match in play-off 1, als je die kunt winnen en het gevoel hebt van ja, we zijn vertrokken, nu hebben ze meer het gevoel van oei, we gaan moeten opletten, want Anderlecht is er, ze staan al gelijk. Dat mentale voordeel, dat switcht een beetje. En als dan de stress toeneemt...
Oké, maar Jurgen, volgende week is het club Anderlecht.
Alles wijzigt, cirkelen.
Als Union dan wint en Anderlecht niet, dan is het misschien al terug 3 punten. En ze hebben de asterixke, eigenlijk hebben ze er 4.
Dat geloof ik ook.
Volgende week kunnen we hier weer helemaal anders zitten.
Het zijn 10 speeldagen. Het is gewoon een nieuwe competitie die begint. Ja.
Het is anders dan vorig jaar ook met die 6 ploegen natuurlijk. Ja, en dat maakt ook wel een groot verschil.
Ja, het is veel langer.
Hetgeen dat ik het vreemdste vind is, na de vorige speeldag stond Union 7 punten voor. En vandaag staan ze gelijk.
Ja.
Dat blijf ik heel raar vinden.
Daar
hebben we het ook al heel veel over gehad. Maar dat is wel, als je dat als buitenstaander bekijkt, na vorige match stonden die 7 punten voor en nu staan die gelijk. Dat kan niet, dat klopt niet.
Leg dat maar eens uit in het buitenland.
Leg dat maar eens uit, ja. Maar oké, dat wisten we op voorhand. Dat weet Union nu ook al een paar jaar. Maar het is wel 2e jaar op rij dat ze met een nederlaag beginnen aan die play-offs. En dat is niet leuk.
En voor het eerst in de competitie nog eens verloren trouwens. En opnieuw tegen Genk.
Inderdaad.
En opnieuw niet gescoord ook. Dat was ook al geleden van tegen Genk.
Koen, jij verwees net naar de fase met Christian Burgess die rood kreeg voor een inworp op het gezicht van Tolu Arokodare, of Arokodare zoals ze ook wel eens zeggen. Vond iemand dat een terechte rode kaart?
Ik niet.
Hij gooit wel opzettelijk tegen.
Ja, absoluut. Daar is geen twijfel over.
Arokodare. Dus op dat vlak kun je hem wel een rode kaart geven, vind ik. Want het was opzettelijk. Maar Arokodare deed ook aan betant. Die ging echt in de weg staan. Ja, in die situatie, de laatste seconde, is dat wel zo. Maar ik denk dat het voor Burgess ook een dieptepunt was van zijn wedstrijd. Want ik vond dat hij een verschrikkelijke wedstrijd heeft gespeeld.
Zijn coach vond dat ook, volgens mij.
Ja, maar hij werd daar een paar keer gepakt op... op snelheid, op een bepaald moment tegen Tolu, dat Tolu toch ook niet de sneltrein is, op 5 meter, en Tolu begon met 1 meter achterstand, en hij kwam er nog 1 meter voor. En dan op het laatste ook, die passen die hij gaf hij altijd aan de verkeerde.
Ja.
Ik vond dat een verschrikkelijke wedstrijd speelde. En als we het dan over Union moeten hebben voor in de toekomst, zou dat wel eens een probleem kunnen worden, Burgess? Want het gaat echt heel zwaar bergaf, vind ik.
Maar ja, hij zal nu 2 matchen geschorst zijn, dus dat zal misschien dan een voordeel zijn.
Is het 2 matchen geschorst?
Het is een rechtstreeks rode kaart, dus misschien zal het meer
heel
zwaar
in de persoonlijk.
Ik zou dat ook... uitsluiting voldoende is dan ook weer een beetje... Voor die 3 minuten dat er nog te spelen waren, zou dan ook een beetje weinig zijn. Maar in een wedstrijd denk ik dat iedereen zich ermee kan verzoenen. En McAllister terug, en Machida terug... Ja, dan wil ik het wel eens zien, want op dit moment is Burgess echt een risicogeval.
Misschien de missen van achter.
Ik had het er net over met René van der Rijken, die onze analist is.
Ja,
die,
onze huisanalist.
Zondag gezien is op maandag, maar oké. En ik moest die bellen. En het ging erover, als je Burgess, zoals Genk speelde, met 1 spits tegen de verdediging van Union, dan schuift er een verdediger van Union dikwijls in om versterking te bieden op het middenveld, waardoor Burgess veel meer ruimte moet bestrijken. En door zijn gebrek aan wendbaarheid en explosiviteit kan hij dat niet meer belopen. En dat was het probleem. Dus misschien dat de manier om tegen Union te spelen.
En normaal speelt Burgess met Machida en McAllister naast zich. Nu waren dat, met alle respect, Van Houten. Die heeft dat fantastisch gedaan. Ja, Europees maar... in Sykes.
Denk
dat is toch wel een verschil.
Een vrij bewuste keuze was om Van Houten daar opnieuw te zetten. Net omdat je op die manier iets meer voetbal van achteruit krijgt. Omdat hij wel een pas kan geven in tegenstelling tot Burgess.
En ik denk trouwens bij die rode kaart, bij Burgess speelt mee. Die ziet vanaf minuut 1 tegen de scheidsrechter te mekkeren. Dus die scheidsrechter, als je mij hier een kans geeft om je rood te geven, ik ga het gewoon
als
doen.
Als Castromont dat zou doen, zou die
op tv, op televisie heeft gezegd of op de persconferentie. Maar Blessing stoorde zich daar ook aan.
Van dat mekkeren, ja.
Hij zei ook van, als je de hele tijd tegen de scheidsrechter zit te zeuren.
Het was ook niet de enige van Union. Minuut. Van Houten, er waren er veel van Union, veel aan het zagen tegen
de scheids. Ik vind het wel goed van Blessing, dat hij ook zegt over zijn eigen speler.
Ja.
Vond jij dat een rode kaart?
Nee, ik vond het ook geen rood, want ik wilde de vergelijking maken met de fase van Machida op Antwerp, die daar tegen een speler van Antwerp trapte, in het spel eigenlijk, dus niet bij een vrije trap. Ja, moest je daar dan ook rood voor geven? Want dat komt toch eigenlijk op hetzelfde neer?
Nee, ik vind dat niet. Ja. Ik vind dat geen rood. Ik bedoel, eigenlijk gooit Burgess gewoon in. Oké, hij gooit opzettelijk op Tolu. Of het nog opzettelijk in zijn gezicht was, daar kun je nog over discussiëren. Maar zelfs dan nog, ja, in principe mocht je een ingooi. Dat is onsportief gedrag. En voor onsportief gedrag kun je volgens mij een gele kaart trekken. Maar dat is geen gewelddadig gedrag. Het is maar een bal, hè. Die gooit niet met een baksteen of zo. Maar... Ik keur het voor alle duidelijkheid niet goed. Ik zou het zelf nooit doen. Ik vind het
nooit?
Nee, nooit.
Echt niet?
Ik vind het laag en onsportief. Maar ik denk niet dat je daar eigenlijk...
Maar ik vond het raar dat hij het deed, want wat kon hij ermee
winnen? Ja, niks ook.
Ja, maar die, ja, zo opgemaaid hij... gewoon op een dure dag gewoon...
Ja, het probleem is. Moet zoiets geweest zijn, terwijl dat Burgess een hele verstandige jongen is. Op veld zich altijd perfect aan de limiet weten te houden. En nu ging hij er gewoon los over. Dus ja, hetgeen wat Jurgen gezegd is misschien wel waar, dat er dan toch, ondanks al die ervaring, ondanks die derde play-offs, dat er toch een soort van druk in die ploeg zit, die ze niet echt gewoon zijn. Hè? Want dat was dan ook uit het Watchers-debat gekomen, ik weet niet meer wie het heeft gezegd, dacht David, dat het niet meer dezelfde ploeg is als vorig jaar natuurlijk. Er zijn veel die nog de eerste keer die play-offs spelen. Hè?
Ja, absoluut.
Dus Union heeft wel 3 keer play-offs gespeeld, maar er zijn veel spelers, onder andere Van Houten, onder andere Eckert, onder andere Nielsen was er vorig jaar al wel, maar er zijn er wel enkele die de eerste keer play-off spelen, dus is er misschien toch wel die zenuwachtigheid.
Burgess niet natuurlijk, die heeft al 3 keer
meegemaakt. Ja, Burgess wel. Ja.
Die is die al beu ondertussen.
En misschien ook gewoon frustratie. Ja,
en Maurice zal het ook wel beu zijn.
Die zegt er ook niet goed uit. Nee.
Maar als je 24 matchen op rij niet verliest en je staat dan achter, kan dat ook gewoon zuivere frustratie zijn bij Burgess. Wat je dan niet verwacht van hem, want die zou daar moeten boven staan, maar...
En ook, ik heb hem dit soort dingen ook al wel vaker zien doen. Niet alleen op het moment dat hij gefrustreerd was. Het is toch altijd wel een beetje een matenaaier, toch?
Ja, en misschien wilde hij gewoon...
Het is een verschrikkelijke speler, om
tegen te spelen. Provoceren en die misschien geen lans meer, maar het was op een heel raar moment, want nog 30 seconden te spelen of zo.
Ja, het is inderdaad dan
die actie.
Alleen maar verliezers op dat moment eigenlijk.
Ja. Die waren er ook in Brussel zaterdagavond, waar Anderlecht met 1-0 won van Antwerp. Jurgen, niet super spelen en toch winnen. Dan word je...
Ja, kampioen.
Dat is bij deze gezicht door onze Anderlecht-watch.
De specialiteit van het huis tegenwoordig. Hè.
Ja, maar Anderlecht was effectief niet zo goed tegen Antwerpen.
Nee, het was zwak. Ze begonnen nog redelijk goed, vond ik. Met een kantje. Maar dan nam Antwerp weg het initiatief en waren ze de betere ploeg. Anderlecht leunde weer heel ver achteruit. Wat ik dan ook weer een beetje onbegrijpelijk vond. Want bijvoorbeeld op Club Brugge... Mm-hmm. Dan was het toch met druk naar voren, maar nu moesten ze de bal precies weer niet meer hebben. Ze hadden op een bepaald moment maar 35% balbezit. En dat lag wel voor een stuk aan de kracht van Antwerpen, die echt goed speelde.
Maar echt
ook,
wel sterk, ja.
Ja, maar ook Anderlecht die zei van oké, we wachten op ons moment. We blijven goed in de organisatie en dan hopen op die flits. Is dat de goede manier om het te doen? Ik denk dat niet. Ik denk dat het beter is als ze zoals tegen club echt naar voren trekken. Maar Riemer denkt er misschien anders over.
Ja, en hij staat gedeeld eerst met Union, dus hij heeft misschien wel
voorlopig heeft hij gelijk. En het is dan dat ene moment natuurlijk die de hele wedstrijd doet kantelen. En dan was Anderlecht wel beter.
Je verwijst naar de rode kaart voor Owen Wijndal. Ja, ook daar kunnen we niet rond. Sorry Koen, hebben we het hier alweer over de arbitrage moeten hebben.
Dat is oké.
Een terechte rode kaart?
Ik vond van wel. Ik vind de rode kaart terecht.
Ja?
Maar ik vind het verschrikkelijk wat Thorgan Hazard doet. En ik vind dat hij ook een gele kaart moet krijgen. Want dat is toch ook een schwalbe.
Absoluut.
Elke scheidsrechter met een beetje persoonlijkheid. Maar ja, dat durven ze natuurlijk niet. Geeft hij gewoon een gele kaart. En Owen Wijndal moet dat niet doen. Hij weet dat ook. Dat was dom. dat was niet hard en wat weet ik allemaal. En dan zal er geen hersenschudding aan overhouden. Maar hij moet dat gewoon niet doen.
Maar had je ook kunnen leven met geel?
Ja.
Want dan is het niet nodig dat de VAR ingrijpt.
Ik vind niet erg dat de VAR ingrijpt, want oké, er is die beweging en dan ziet de VAR dat en dan wil hij die scheidsrechter roepen. Maar ik vind wel dat een scheidsrechter op een bepaald moment die match ook meer moet aanvoelen en dan zeggen van oké, jongens, het is de eerste play-off match, iedereen is zenuwachtig, iedereen is nerveus, geel voor Wijndal, geel voor Hazard en we doen gewoon voort. Maar ja, dan fluit hij niet naar de letter van het reglement, krijgt hij een slecht rapport en mag hij geen play-off één match meer fluiten misschien. Dus ja, dan is het logisch dat hij die rode kaart trekt. Hazard had wel geel verdiend, ook voor de overtreding ervoor.
Mm-hmm. Zeker.
Dat wordt dan ook vergeten in het tumult. En dan was het misschien ook een tweede gele kaart. Enfin, dan kun je dan voor de provocatie.
Ja.
Maar ik had het gewoon opgelost door twee keer geel te geven aan zowel Wijndal als Hazard en de match gewoon laten voortdoen.
Ik snap niet dat de VAR daartussen komt. Want
nee, ik ook niet.
Bedoel, vierde ref Smit stond er echt met zijn neus. Je kunt niet dichterbij staan dan Wim Smit. En die zegt niks. En de scheidsrechter, ik ben vergeten wie de scheidsrechter was, die zegt ook niks.
Vergoten.
Ja. Dus die willen het gewoon zo oplossen. Mm-hmm. Waarbij ze, ja, zoals Jurgen zegt, eigenlijk allebei geel had. Hij had niks gegeven. Hij had niemand een kaart gegeven. Dus dat was ook al vreemd. Maar dat de VAR daar aan moet tussenkomen, omdat dat dan een clear and obvious error zou zijn, omdat dat een kleine knikbeweging is. Ja.
In de Brugse derby gebeurde zondagmiddag eigenlijk hetzelfde, in een fase tussen Brendan Mechelen en Kevin Denkie van Cirkelen.
Bijna hetzelfde. Er was niemand die daar de beweging...
Ja, ja, Brendan Mechelen maakte wel een kleine beweging. Ik denk, als Denkie daar valt, ziet het er hetzelfde uit als
in real time zag ik dat van Mechelen en Denkie er misschien zelfs spectaculairder uit. In real time zag je dat van Wijndal en Hazard er echt niet zo spectaculair uit. Nee. Maar als je daar aan een slow-mo op smijt, ja, dan lijkt dat echt alsof hij een kopstoot geeft. Omdat dat een heel vertraagde weergave is van dat knikje dat hij met zijn hoofd maakt. Mm. Maar Brendan Mechelen maakte ook wel een knikbeweging met zijn hoofd. Maar Denkie bleef gewoon staan.
Ja. Dat denk ik. Dan moeten we toejuichen eigenlijk. Hè? Mensen die...
Uiteraard. Maar wat zou er gebeurd zijn als Hazard niet was gevallen?
Niks.
Dan wordt er geen rood gegeven.
Dus dan,
en volgens mij...
Dus nu belonen we eigenlijk het cynische gedrag van Torgan Hazard. De Schwalbe.
En volgens mij gaat Hazard liggen omdat hij de arm van Wim Smit voelt.
Nee,
en
ik denk dat hij al aan het vallen...
Echt waar?
Ik dacht dat ook eerst, maar ik denk dat hij al aan het vallen was op voorhand.
Ja. Maar hij viel te laat.
Hij zag het knikje van Wijndal.
Ik zou Wim Smit ook geel geven.
Dan dacht hij 2 seconden na. En dan ging hij tegen de grond. Oké, maar ik denk dat... 95% dank je dan niet, maar 95%
of dat
procent
ik het op de radio
andere spelers doen dat ook.
Hoorde of op televisie. Op televisie zeg, maar de reporter in kwestie zei van: wat gebeurt er nu? Smit trekt Hazard.
Ja, ik heb het
gehoord,
denk ik, op 11.
Ja, was op 11. Ja,
mijn eerste reactie was: geef die Smit in zijn geel.
Maar het lijkt effectief dat Hazard pas een vallende beweging maakt als hij wordt aangeraakt.
En hij denkt dat een speler is van Antwerp of zo, die aan zijn arm trekt.
Of van Bommel of zo.
Ja, het is gewoon Wim Smit. Je hebt de wedstrijd ook op tv gezien, Ludo. Heb je dan ook de reclame voor Jupiler Blue gescand?
Nee, die heb ik niet gescand, maar ik heb dat wel gezien.
Ik heb net een mailtje gekregen dat ik een kortingsbon gewonnen heb.
Echt prijs. Bij welke fase heb je gescand?
Ik heb vandaag gescand. Ik denk tijdens Club Brugge, Cercle Brugge.
Het afgekeurde doelpunt misschien van Moussa.
Wie is daar toch opgekomen om daar reclame voor te maken?
Dan houd je daarmee bezig.
Bij elke VAR-beslissing is dat, hè?
Ja, het zijn er veel al geweest.
Dat is een idee van de broer van Koen Franzen.
Ja, serieus.
Ja, een idee is veel gezegd, maar ja, die doet een sponsoring bij Eleven en dat hoort daarbij.
Wat is de link tussen de twee? Tussen Jupiler Blue is dat 0,0?
Nee, dat is iets minder dan een gewone pils. Het is iets frisser. Ja, ik ben precies reclame dat maken voor Jupiler.
Nee, geen idee. Ja. Dus er komt daar volgens mij in het begin van de match een auto opgereden. Dat is dan de official car partner van de... Ja. Ik weet niet welke auto. Ik probeer allemaal te negeren reclame. Dus zo goed werkt het niet. Maar al dat soort sponsoring, dat brengt hij
aan. Ja, maar dus. Meestal als je zoiets hebt... Dan is er een link, hè.
Jupiler Pro League.
Dat wel. Maar de VAR-check, waarom precies bij de VAR-check?
Omdat dat heel vaak gebeurt.
En niet bij de penalty? Of
dat je niet mocht gedronken hebben als je in het verding. Ik weet het niet. Ja, nee. Bij dat doelpunt is nu pizza, iets van pizza ook.
Ja.
Als er een goal valt, dan komt er linksboven iets van de pizza.
Maar pizza kunnen we niet winnen, helaas.
Nee, dat kunnen we niet winnen.
Nee. Wij hadden nogthans de scheidsrechter in ons watchersdebat ook wel succes gewenst. En elk jaar een vlekkeloze play-offs toegewinst.
Ja, maar ik zou nu nog niet de scheidsrechters hekelen.
Nee, kom op. Nee, dat is niet aan toe, Ludo. Kom op.
Speeldag of al direct zeggen van, ja, ze doen het niet goed.
Nee,
nou, goed, het zijn dingen die zijn allemaal beslissingen die voor interpretatie vatbaar waren.
Ik wilde maar een bruggetje maken, omdat wij deze week op het infomoment van de scheidsrechters waren geweest, voorafgaand aan de play-offs. En ik voelde mij een klein beetje ongemakkelijk, omdat ik ook op het toilet heb gestaan tussen twee scheidsrechters. En ja, dat is na de voorbije maanden toch altijd even raar.
Ja, Janko, even duiden, hè, Janko, dat jij die cijfers hebt uitgebracht.
Ja, dat wou ik niet nog eens zeggen.
Dat ze daarom een beetje...
Maar ze keken wel eens boos even zo.
En heb jij daar even met de mol gepraat? Of
dat kan ik niet zeggen. Nee, ik kan nog een mop maken met fluiten. Allee, maar bon, dat gaan we niet doen. Zo voor hebben we het al niet over voetbal gaan hebben. Ik vond trouwens ook de reactie van Mark van Bommel na die rode kaart voor Wijndal wel knap. Die reageerde ook heel sereen en die begreep de actie van Hazard ook wel. En dat begrijpt Ludo dan weer niet helemaal, denk ik.
Nee, ik ben daar absoluut niet voor zijn acties. En ik vind ook dat wij als journalist daar ook niet mogen toejuichen. Want dat, je weet, ik gebruik graag het woord edele balspel. En dat heeft daar niks mee te maken. Maar dan Mark van Bommel... Uitgerekend Mark van Bommel, dat goedkeurt. Ja. Dat zou pas hypocriet zijn, moest hij zeggen dat hij dat niet zou goed. Want hij heeft zijn carrière ook zo een beetje gebouwd. Hè.
Ja, en hij heeft wel 6 domme rode kaarten gepakt, zei hij zelf.
Nog dommer dan die van Wijnald.
Ja, maar dom weet ik niet in zijn geval. Was hij een domme speler, toch?
Nee, een domme speler was zeker niet.
Soms
maar...
verliest je het ook gewoon.
Ja. Ja, hij heeft toch een paar keer over de limiet gegaan. Ik denk aan de WK-finale waar hij op een bepaald moment... ook zwaar over de schrijf is gegaan.
Samen met zijn vriend Nigel de Jong.
Ja.
Hij leek langs de lijn wel goede vriendjes met Brian Riemer. Op een gegeven moment was er een discussie, wilde Wim Smit tussenkomen, wilde hij hem tegen de grond werken. Allee, dat is niet waar. En waren ze toch vrij snel aan het knuffelen. Maar op de persconferentie, Jurgen, bleek het toch iets kattiger te zijn. Of
kattiger is niet het goede woord, maar hij was... Riemer kwam een hand geven aan Van Bommel toen hij er binnenkwam. En Van Bommel was zo wat verbaasd en dat was toch zo niet heel gemeend dat hij die hand teruggaf. Het was zo een beetje met een ijzige blik. Maar langs de lijn en dan met de persconferentie kan Van Bommel dat allemaal wel plaatsen. Hè. Ja. Die nervositeit ook van Riemer. Van Bommel is totaal niet zo. Hè. Langs de lijn is hij echt heel kalm. Riemer is een ander geval.
Amai.
Maar Van Bommel kon dat wel plaatsen, dan kwam dat wel goed. Maar Riemer is niet de man... Hij is echt niet Mr. Popular. Hè. Dat is echt,
Hij heeft nog niet veel vrienden gemaakt. Karel Hoefkens heeft daar zo wat discussies
Karel
mee
Hoefkens,
gehad.
Karel Hoefkens, Van Azenbroek natuurlijk.
Mark van Bommel.
Ja, Wouter Franken was toch ook niet geweldig enthousiast over zijn uitleg na Penalty Gate.
Nee, dat is waar.
Dan zaten ze ook wel een beetje in elkaars haren. Wat een riemer zijn geval al een beetje moeilijk is. Maar het is niet de man die populair is. Nee.
Hij ziet er wel zo'n beetje uit als... Een gezellige onkel, maar niemand wil hem graag op zijn familiefeestje, denk ik eigenlijk.
Ja, nee, als hij in die matchmodus zit, dan is het echt...
Maar die discussie langs... Er was eerst een discussie langs de lijn, denk ik, hè, op een bepaald moment over iets, ik weet niet over wat.
Het was een actie. Janssen kreeg geel. Nadat Leoni redelijk stevig in het duel was gegaan, het leek er eigenlijk ook meer Leoni die doorging op Janssen. En Janssen kreeg toch de gele kaart. En Van Bommel moet daar iets op gereageerd hebben. En dan kwam Riemer in een...
Deense colère,
ja. Een woedeaanval tot bij hem. En dan was het eventjes hevig, maar dan werd het bijgelegd. Maar dat is ook typisch Riemer. Hij doet dat niet bewust.
Het is emotioneel gewoon.
Hij is gewoon zo emotioneel en zo...
Impulsief
opgefokt, nerveus ook, denk ik. Dat hij dan die reactie doet. En dat kon Van Bommel dan wel, wel plaatsen.
Ja, en... Allee, we zeggen over Union dat er wel wat smeerlapjes rondlopen, à la Burgess. Maar bij Anderlecht krijg je dat gevoel toch ook steeds meer. Op een andere manier dan Union.
Ja.
Maar ze zijn wel leep en ervaren.
Ze zijn heel clever, heel slim. Ja, Hazard, wat hij doet, is oké, dat kan matenaaierij zijn, maar op zich ook wel slim.
Dat is
maar ik heb het dan ook over bijvoorbeeld Delaney, die er dat foutje
maakt. Delaney
maakt
een professionele fout.
Het is niet mooi voor het edele balspel, maar het levert wel op.
Ja, die staat er 5 minuten op en je pakt geel. Hè. Maar dat is wel nodig.
Dat is wel
een
van de krachten van Anderlecht. Vertongen doet dat ook. Hè. Die deinst ook er niet voor terug om te provoceren. Een jongen, hij zegt dat ook gewoon zelf.
Ja.
Als het een jonge gast is, dan zie ik wel eens hoe ver dat kan gaan. En misschien gaat hij over de schrijf. En
met Bonsouba daar toe.
Doen we daar voordeel mee. Dus die steekt dat ook gewoon niet weg. Dus dat is wel een van de dingen, de sterktes van Anderlecht, waarmee dat ze punten pakken ook, denk ik.
En, Leepheid.
Ze zullen nog matchen verliezen, maar ze zullen ook heel moeilijk te kloppen zijn. En dat is een van de redenen. Omdat ze zo die match kunnen in handen pakken en sturen. En zeker in 10 finales die op het scherp van de snee zullen zijn, weten wanneer dat die fouten maken, weten wanneer dat met een arbiter moet gaan babbelen. Want dat kunnen ze ook heel goed. Denk aan Schmeichel, die tegen Verbomen ging discussiëren dat de bal bij penaltygate echt wel veranderlegd moest zijn.
Ja.
Ja, dat zijn allemaal, ja, hij heeft hem uiteindelijk gekregen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. En waardoor dat Anderlecht aan kracht wint. En het meest ervaren team is, denk ik.
Ja.
En dat zal een voordeel zijn.
Ze gaan wel nog Union moeten kloppen.
Ja, dat zal nodig zijn. Want die hebben een asterisk. Ik kan dat niet uit. Een sterretje,
ja. Maar ziet je dat, voelt je dat eigenlijk? Dat Anderlecht deze stap heeft gezet, dat ze ook Union gaan kunnen kloppen, want ze moeten er wel
ze hebben er altijd al problemen mee gehad. Natuurlijk, ze hebben nu 7 keer naar elkaar verloren, denk ik.
Een gelijkspel. Of 8 keer. Laatste was een gelijkspel.
Ja, juist. Al 8 keer niet gewonnen dan.
Ja, dat zat.
En ze voelen nu echt wel van, oké, het moet gebeuren. En dat zal echt de match zijn, de sleutelmatch. Daar gaan ze echt volledig opgefokt zijn. Ik denk dat het kan. Want het was niet dat ze heel erg onderlagen de vorige keer. Dus het zit erin. En ze weten ook van, dat is de match die er zal te doen. Het is al binnen 2 weken ook.
Ja, dat is al snel.
Union misschien ietsje minder.
Is het eerst Anderlecht-Union? Of Union?
Het is eerst Anderlecht-Union.
Ja. Dus. Ik zei net wel dat niemand Brian Riemer graag op zijn familiefeest wilt. Maar Jurien, jij bent wel met de man gaan eten vorige week, want er stond een groot interview in onze weekendkrant. Hoe was het? Gezellig?
Ja, het was zeer gezellig eigenlijk. Eigenlijk een zeer aimabel man.
Ja.
Want hij had maar 3 kwartier tijd. En uiteindelijk heeft
Babel.
Nee, maar dat was op voorhand afgesproken, want hij had niet veel tijd en het moest snel gaan. En je weet hoe dat gaat, dan is hij al een kwartier te laat. En, maar uiteindelijk hebben we daar toch 2 uur gezeten. En,
dus niet veel tijd, dat was een leugen.
Hij heeft zijn afspraak wat verzet en bleef maar doorgaan. En veel verteld, vond ik.
Wat waren zo de meest opvallende dingen die hij te vertellen had voor u?
Op persoonlijk vlak was dat hij een grote wijnliefhebber is. Hij heeft ook de wijn gekozen die we daar gedronken hebben. Dus dat was een
fles van €500 met
nee, het was zoveel niet. €70, denk ik.
Was het op kosten van Anderlecht of van het Nieuwsblad?
Het was op kosten van het Nieuwsblad.
Dat bonnetje moet nog
binnen.
Dat bonnetje moet nog binnen doen.
Ja. Nee, toen ik het las, dacht ik, ja, hier ga ik eens een bonnetje krijgen.
Maar Dernier was ook mee, dus de rekening wordt gesplit. Valt al bij al nog mee, denk ik.
Wat ik misschien het meest opvallende vond, was de titel. Hij zei van, ja, als ik ooit naar AC Milan zou gaan, dan neem ik Mario Struijkes mee. Nu zit hier aan tafel een man die ooit heeft gezegd, Mario Struijkes, dat is niveau Sint-Truiden. Ik kijk niet naar Jurgen, maar het gaat wel over Jurgen.
Ja. Ik heb altijd mijn twijfels gehad bij Struijkes. Ook omdat op een bepaald moment niemand wist goed wat zijn positie was.
Nee.
Was dat nu een spits? Daarvoor scoorde hij te weinig.
Mm-hmm.
Was dat nu een flank? Daar was hij niet explosief genoeg voor. Was dat nu een 10? Had hij genoeg creativiteit? Dat was altijd een vraagteken, maar Riemer heeft hem nu in vele matchen op die positie gezet, op de 10.
Mm-hmm.
En daar rendeert hij wel, door ook de manier waarop dat Anderlecht speelt. Wat dat ook heel belangrijk was, op een bepaald moment stond Verscharen op de 10 en Hazard op links, en die liep naar elkaars weg, omdat die altijd in de bal kwamen en die bal opeisten. En Riemer heeft er Struijkes tussen gezet. En die speelt naar voren, die creëert ruimte. En dat werkt. Dus dat is wel een van de sterktes van Riemer, dat hij dat soort spelers toch laat renderen.
Ja, AC Milan, dat is misschien nog niet voor morgen.
Dat is wel hooggegrip, maar hij sprak vooral over de cijfers, de statistieken van Struijkes. High metabolic load distance.
Ja, dat is een zeer moeilijke afkorting.
Daar is hij zot van, dat is een heel belangrijk cijfer, zegt hij. En dat moet rond de 25 zijn, dat is sprints, high intensity runs, acceleraties, deceleraties, dus afremmen.
Dat kan ik goed.
En dat moet rond de 25 zijn. En bij Struijkes is dat altijd 29 tot 31.
Oh.
En een Bayern-type, zei hij zelfs.
Een Bayern, dus, dat is ook heel
Allee, als je het nu over Bayern hebt, dan dacht ik ook bijvoorbeeld aan Goretzka. Is dat niet zo'n type, zo een beetje zo...
Toch iets meer body.
Tuurlijk. Maar die mensen is ook waarschijnlijk jaar of 7-8 ouder dan Struijkes. Ja. Maar Struijkes vind ik toch ook wel een serieuze
stevige
body.
Stevige boy.
Voor die leeftijd. Hè?
En hij speelt altijd naar voren. Dat moet hem wel meegeven. Als, in tegenstelling tot Verscharen, die heel veel achteruit speelt, geeft Struijkes de bal en probeert door te draaien en vooruit te spelen. En dat is wel...
Brengt wel energie in, zo inderdaad.
Ja.
Serieuze energy distance
in de tweede helft... In de tweede helft tegen Antwerpen was hij ook goed.
Ja, absoluut.
Daar kwam hij erdoor, dan was er wat meer ruimte. Dan speelde hij zijn spel, dus.
Voor Antwerpen was er trouwens ook nog slecht nieuws op 1 april, maar helaas geen grap. Een breukje voor Jean Buté, die de rest van het seizoen buiten strijd zal zijn. Ja, dat is jammer voor hem. Misschien ook zijn laatste wedstrijd voor Antwerp gespeeld, want in het stuk van onze collega David van den Broek staat ook dat de manager van Buté wel uitkijkt naar een nieuwe ploeg voor hem. Dat speelde al langer, maar met Sene Lammens hebben ze er wel iemand achter de hand. Ja, zonder breukje dan. Die een waardige vervanger kan zijn.
Hè. Ja, hij heeft ook al in de Champions League, toen Buté vader werd, voor de tweede keer, heeft hij ook al gekiept. Dus,
ja, en ze geloven op haar echt wel in Sene Lammens.
Hoog aangeschreven.
Hadden ze die ook niet een beetje gehaald in de veronderstelling dat Buté vorige zomer al weg zou zijn? Dus.
Inderdaad.
Ik weet niet of dat het niveauverschil tussen die twee zo gigantisch groot gaat zijn. Nee.
Het is voor Lammens een geluk bij een ongeluk misschien.
Ja, en het is interessant voor ons om te zien wat Lammens nu eigenlijk precies voorstelt. Hè? Ja. Hoeveel inhoud dat hij heeft.
Inderdaad. Zijn ex-ploeg, dat is Club Brugge, die speelde vandaag maandag is dat. Nee, die speelde vandaag en maandag.
Deze middag, paasmaandag.
Deze middag, paasmaandag. 1-1 gelijk tegen de buren van Cercle. Ludo, hebben ze een punt verloren? Nee, 2 punten verloren of 1 punt gewonnen.
Ik vond het eigenlijk al bij al wel een juiste uitslag. Goed, Club Brugge heeft wel heel veel kansen gehad, maar dat in de eerste helft waren ze echt weer dramatisch en iedereen dacht, het gaat nog bergaf met Nicky Haaien. Ja. De tweede helft hebben ze zich herpakt, maar om nu te zeggen dat ze absoluut moesten winnen, dat vond ik nu wel een beetje...
Heel veel kansen in de tweede helft.
Ze hebben heel veel kansen gehad, maar...
Paul,
in de eerste helft kon Denki al na 7 minuten scoren. Toen waren ze nergens eigenlijk.
Was dramatisch.
Ja, heeft Cercle Brugge misschien niet zoveel kansen gehad als club in de tweede helft, maar het had toen ook wel 2-0, misschien zelfs 3-0 kunnen zijn.
Op een bepaald moment in de tweede helft had ik wel het gevoel, en dat is hier vervloekt voor Club Brugge. Dat is een derde keer dit
hoeveel
seizoen.
Hoeveel keer kader hebben geraakt.
En dat die Warleson speelde elke keer tegen Club Brugge een match van
dus wel echt heel
zijn
sterk,
leven. Ja. En dan nog paal en lat, en hij duwt er nog een aan tegen de paal. Ja, dat was echt...
Ik vond eigenlijk dat de 1-1 ook had kunnen afgekeurd worden.
Ja, ja. Hij zegt alles tegen zitten, en hadden ze die ook nog eigenlijk...
Ja, maar
die liep toch wel echt in de baan van
ik vond dat ook wel.
En hij maakte een beweging naar de bal?
Ja, trok zo goed weg.
Nee, hij leek een hakje te doen.
Hij ging echt wel opzij, denk ik. Maar dan nog loopt hij in de baan.
Het is verwarrend voor Wallace.
Ja, voor de
keeper hij ging hem wel nooit gehad hebben, of Nielsen daar nu had gestaan of niet, denk ik.
Maar onze vrienden van Extra Time zeiden daar straks, Warleson zag de bal vertrekken. En dat de scheidsrechter daarop zou beoordeeld hebben van, ja goed, dan had hij die bal wel kunnen hebben.
Ik ben de regels nog eens gaan nalezen bij het IFAB, de regelmakers of regelgevers. En daar staat ook in... Het is ook allemaal voor interpretatie vatbaar, want het gaat dan over... Er staat altijd clearly bij. Dus verhindert hij het zicht van de doelman duidelijk. Ja,
dat was niet het geval.
Nee, blijkbaar. Nee.
Hij zag de bal inderdaad vertrekken. En ik denk, of Nielsen daar nu had gestaan of niet, hij had hem sowieso niet gehad. Maar dat mag misschien geen reden zijn om al dat niet af te keuren. Dat weet ik eigenlijk
niet. Het gaat
meer
over het belemmeren van het zicht.
Alles zat zo hard tegen voor Club Brugge in die match dat ik dacht, subiet gaan ze deze ook nog afkeuren.
Dat ging wel een mentale klop geweest.
Ja, dan weet ik niet of ze nog hadden gescoord. Maar uiteindelijk, ik vind wel, als er één ploeg die match verdient te winnen, is het wel Club Brugge. En ik vind het wel een beetje pijnlijk, want voor Cercle is dat de match van de play-offs. De eerste match thuis tegen Club Brugge. Je weet, die hebben maar 3 punten gepakt tegen al die ploegen van play-off 1, waarvan 2 keer een punt tegen Club Brugge. Dus ik vrees een beetje voor de rest van hun parcours of dat die nog veel punten gaan pakken. Want in de tweede helft leken die precies vermoeid of zo.
Ja, ik vond ze voorrust eigenlijk wel... Fijn voetballen.
Ja,
ontcirkels. Ja, niet constant de lange ballen.
Het was toch veel duels ook.
Ja, veel duels. Ze liepen, maar er werd ook wel gevoetbald.
Ze op
in tegenstelling tot vorig jaar, herinner ik me die wedstrijd, die 2-2. Ja. Toen Thibaut Sommers nog in de slotfase scoorde. Dat werd er gelopen. Tot het ongelooflijk veel. En dat was nu niet het geval.
Ze proberen van achteruit.
En in de tweede helft, inderdaad, dat doet niet veel goeds verhopen voor de rest van de play-offs. Waren ze nergens meer. Hè?
Nee,
ja. Ze hebben echt volgens mij, ik zou het nog eens moeten checken, maar volgens mij hebben die in de tweede helft geen enkele kans. Misschien toch eens 1 afstandsschot, maar verder hebben die volgens mij geen enkele kans bij elkaar gevoetbald.
Zeer knappe vrije trappel van Hannes van der Brugge voorafgaand aan de 1-0 van Cercle. Dus, knap geschilderd.
En moet ook altijd dat publiek van Cercle Brugge, die supporters van Cercle Brugge, vind ik echt wel toffe supporters. Allee, die agressie die je op sommige andere tribunes hebt, die heb je daar helemaal niet. Die waren blij met die 1-1, oprecht blij van hoera, we hebben een puntje gehaald tegen Club Brugge. En dat was eigenlijk redelijk rustig allemaal. Niet als de scheidsrechter fluit, iedere keer met z'n allen roepen of zo. Dat gebeurt daar niet.
Ze roepen alleen soms naar onze cirkelwatcher Koen Verdraai.
Daar roepen ze van alles
naartoe. Dat heb ik vandaag toch niet gemerkt dat ze naar hem hebben geroepen.
Ze hebben nogthans wel de krant gelezen in Brugge dit weekend. Want Koen Verdraai, onze cirkelwatcher, die zei in het watchersdebat dat Nicky Haaien, die interimcoach is bij Club Brugge, zijn trainingspak moest uitdoen en stadskledij of burgerkledij moest aan, want dat heel veel T2's zijn niet doen en dan zien ze er toch nog altijd als een T2 uit. En Haaien stond langs de lijn in een jeansbroek, een hemdje en een pul.
Nee, dat
en het heeft toch een punt opgeleverd. Nee, zeker niet. Ja, nee, zeker niet. dat die tweede helft van Club al beter was dan de eerste. Geeft jullie dat gevoel dat de rest van de playoffs ook wel goed komt met Club? Of hebben jullie nog enig voorbehoud?
Geen conclusies, maar het zou eventueel wel kunnen. Ik vond het wel, voor Club Brugge dan, hè, na die dramatische eerste helft, wel hoopgevend. En ook naar volgende week toe, dan is het tegen Anderlecht, in eigen huis. Ja, dan zouden ze het toch nog eens moeten laten zien. En ik denk dat ze daar toch wel heel veel zin in hebben. Ja.
Dat is wel een speciale match altijd. Club Brugge-Anderlecht mag nog de zesde tegen de eerste zijn of anders. Die ene match is zo speciaal dat dat altijd een andere dynamiek heeft. Dus dan kan Club misschien iets meer. Anderlecht weet ook al wat er op het spel staat. Ik denk dat Riemer ook op buitenshuis zeker meer met Delaney gaat spelen.
Ja.
Om dan nog wel meer... Met Delaney en Rits. Ik heb zo het gevoel, ik weet het niet, maar het gevoel is meer dat hij thuis met Leoni gaat spelen. Omdat hij daar echt meer het spel moet maken. Wat dat hij tegen Antwerpen trouwens ook niet deed, maar kom. En buitenshuis dan meer Delaney Rits.
Rits.
Omdat dan meer safety first.
Verbaas me nu wel dat Delaney op de bank zat, eerlijk gezegd. Allee, zo'n speler, je hebt het ook in het watchersdebat gezegd, Jurgen.
Er is echt veel gezegd, mensen moeten het lezen.
Ze moeten het lezen. Die met Dortmund kampioen is geworden, ja. Die toch wel wat ervaring heeft op grote toernooien. En dat hij dan in de ploeg stond, dat verbaasde me
wel. Zo kleurenblind misschien, dat daar iets mee te maken had.
Ja, dat is kleurenblind, dat is waar. Maar er zijn twee vaste middenvelders. Zijn, ja, Struikens die je zou meepakken naar AC Milan, daar kan hij nu niet van onder natuurlijk.
Nee, die moet hij meenemen.
En Rits is de eerste op het blad.
Ja, blijkbaar.
Dat is echt altijd de eerste op het blad.
Wat ik straf vind, ik vind die niet zo opvallend goed spelen ofzo, maar dat zou voor een zes dan misschien goed nieuws zijn.
Maar die andere fans vinden dat ook niet. Hè.
Nee.
Die zijn geen fan van Ritsen.
Nee,
maar hij staat er wel. En het enige wat hij moet doen is evenwicht in de ploeg houden, ballen wegjassen, zonder risico's. Hij scoort ook niet, hè, terwijl bij Brugge was hij de middenvelder die inschoof
en goals maakte.
Nu staat hij voor de defensie en dat zit.
Ik heb hier toen Rits pas naar Anderlecht ging nog gezegd van dat zou een 6 kunnen worden voor Anderlecht. En toen zeiden PJ en Ludo nog van ja, dat is toch meer een 8.
Ja, het is echt een pure 6 geworden.
Ja. Maar minder voetbal.
Dat heb ik ook gezien, Janko.
Dat wou ik niet zeggen, Ludo, maar als jij het zegt.
Nog over Club Brugge en Anderlecht. Als nu Club Brugge volgende week wint thuis van Anderlecht, dan komen die op 5 punten. Van Anderlecht. Dat is de tweede plek. De straks zei er Genk, Geert Vrij, zo die misschien nog mee.
Maar dat is al gebeurd. Die hebben al gewonnen.
Ja, oké, maar als Club Brugge nu wint, dan komen die op 5 punten.
Ja, maar dan zitten we weer bij de discussie dat geen enkele ploeg meer dan...
Ze gaan ook nog eens op Anderlecht moeten winnen of zo. En dan moet Anderlecht nog. Maar zouden die stiekem misschien ook nog van die tweede plaats dromen?
Volgens PJ is gezegd in het watchersdebat wel. Je hebt dat toch gelezen, hè?
Ja.
Nee, maar Koen, dat vind ik zo vermoeiend. Wat jij nu doet, zo, als die winnen... Dat is zo heel zwaar om die play-off. Zo, dat
hebben elke week anders is.
Oh, ja. Hetgeen wat jij nu zegt, geen kokheid trouwens. Als Genk volgende week wint, komen die ook op de... Als Genk volgende week wint, kon je even meedoen. Als Genk volgende week wint en Club Brugge wint niet, dan staat Genk derde, hè?
Klopt.
Want die hebben evenveel punten als Club Brugge op dit moment. Dus daar wordt de moe van op de moment.
Ja, maar ja, op de duur begint iedereen nog zo te rekenen. Je zit zo heel een tijd te rekenen. Toch?
Ja, maar dat is nog 9 speeldagen op deze manier.
Wie heeft nu die ticket? Wie heeft nu die test? Ja,
ik stel voor dat we de komende 9 afleveringen het woord als niet meer gebruiken. Is dat een goed idee?
Als dat lukt.
Ja. Mag ik zeggen dat we in de 3 wedstrijden in de Champions Playoffs geen supergoed voetbal hebben gezien?
Dat mocht je zeker zeggen.
Dan heb ik dat gezegd bij deze. Maar gelukkig waren er de Europe Playoffs, waar spektakeltroef was. Hè. 5-1 voor Gent tegen Standaard. 2-3 voor KV Mechelen op OHL.
Ja, wereldgoals daar.
Ja, echt. Wedstrijden om duimen en vingers bij af te leggen.
Daar heb je natuurlijk het gegeven dat er voor veel ploegen minder druk is. Standaard, die geloven al lang niet meer dat ze het kunnen halen, dus die hebben ook 5 geblesseerden. Who cares?
Ja, het jammer daar
Ivan
is wel Leko een beetje...
Ivan Leko nog.
Ivan Leko wel, ja, maar er zijn ploeg niet meer. En...
De eerste 3 hebben gewonnen van de laatste 3. Dus voor die laatste 3 is het seizoen nu echt gedaan en het zijn nog 9 matchen. Ja. Dus dat wordt echt nog... Dat wordt nog langer.
Ja,
dan
moet ik wel zeggen, Ivan Leko ooit bij Sint-Truiden, het jaar voordat hij naar Club Brugge ging, was hij trainer van Sint-Truiden en heeft hij een fantastische play-off 2 gespeeld. Hè?
Pieter Rijkens heeft daar zijn transfer verdiend.
Ah, wel, ja, en hij kon die mannen elke week opnieuw terug opladen en die gang te vallen. En die stonden in dezelfde situatie als Standaard. Dus ook zo hopeloos. Maar die heeft die, ik weet niet meer hoeveel punten, maar heel veel punten laten behalen nog. Dus, en ik denk dat op basis daarvan een beetje Club Brugge hem toen ook heeft gekozen. Omdat hij echt erin slaagde om die spelers elke keer klaar te hebben voor een wedstrijd. Ja. Dat lijkt bij Standaard blijkbaar iets moeilijker.
En gezegd van ze spelen voor niks meer, die 3 ploegen in de Europe Playoffs. Maar er zijn nog altijd wedstrijdpremies te verdienen, toch? Allee, je wilt toch elke wedstrijd die je speelt winnen? En ik hoor dat in geen enkel land de verhouding wedstrijdpremies zo hoog ligt als bij ons. Hè. Dus ik zou er toch nog voor gaan.
Ja, die zullen er ook wel voor gaan. Maar ja, ik vraag me even in hoeverre dat die 3 ploegen, hè, dus dan Leuven, Standaard en... Ik ben de 3e even kwijt, die van het weekend ook even verloren. Westerlo,
ja.
Ja, in hoeverre dat die nog gemotiveerd zijn, in hoeverre dat die nog met hun A-ploeg gaan spelen, misschien andere spelers ook kansen gaan beginnen geven, omdat, ja, sportief speelt je eigenlijk nergens meer voor. Je gaat nooit of te nooit nog Gent inhalen.
Nee.
Dus, en dat is gewoon, ja, zonde, want het was nog 9 matchen.
Ja. We moeten nog onthouden van die wedstrijden. Jordi Mokyo maakte zijn competitiedebuut bij AA Gent. Zeer groot talent, ook getipt in de Talents Top 50 van het Nieuwsblad. Maar hij moet echt een hele goeie zijn. We hebben er nog niet veel van gezien tegen Standaard op die 2 minuten waarop hij 1 bal heeft geraakt. En bij KV Mechelen de wereldgoal van Daan Foulon. Iedereen gezien?
Dat was heel goed gedaan.
Ook pas getrouwd. Die zit echt in periode van zijn leven. Foulon leverde trouwens ook veel punten op in de Fantasy Pro League. Daarmee deed onder meer Frane Verbrugge of Frane Verbrugge zijn of haar voor... Wat zou het zijn?
Frane, ik heb een speler gekend bij Genk, Frane Boekan.
Ja.
Dus dan zal het waarschijnlijk wel... ik denk dat hij zelfs getrouwd is geweest, of nog getrouwd is, bij de zuster van Luc Nilis.
Och, allee.
Even tussen dat.
Klein weetje. Ja. Ja. Daarvoor hebben we de chef voetbal in ons midden. Maar Frane Frane Verbrugge, dat is wel de winnaar van speeldag 31 in onze Shotcast mini-competitie. Proficiat daarvoor. Een knappe 9e plaats was er ook voor collega en agentwatcher Koen van Uitvangen, die zomaar de top 10 even binnendook. Kunnen wij niet zeggen in de conference.
Het is zijn ploeg nog eens aangepast.
Ja, ik heb dat ook gedaan trouwens.
Ja, ik zeg het.
Ja, op vraag van de Pro League. Ze zeiden van Jan Kort, is echt erbarmelijk. Doe er iets aan.
En is Koen van Uitvangen staat in de algemene rangschikking in de top 10?
Speeldag 31.
Ah, alleen op de, van de speeldag.
Die is al bij de start van de playoffs.
Ik denk Thomas Standaard en Koning staan vrij hoog nog. In de algemene.
Ook Raf Hermans, publisher, heeft de goed gescoord deze speeldag. Iedereen buiten we eigenlijk. Heb jij een ploeg? Nee, Ludo?
Nee, ik heb
eigenlijk nog niet gecheckt. Ik zal ze eens checken. Misschien heb ik wel goed gescoord. Ik weet het niet.
Nee, ik heb u toch niet in de top 10 gestaan. Toen was zo goed zal het niet geweest zijn. Goed, ik denk dat we stilaan rond zijn voor vandaag. Het is middernacht. Zien we nog allemaal... goed thuis geraken, Sebes. Wat staat er voor de rest van de week nog voor jullie op de planning?
Ik heb een verlengd weekend. Ik heb vrijdag en maandag volgende week verlof. En ik ben nu nog een drieluik Mathieu van der Poel. Roots van Mathieu van der Poel.
Die ronde van Vlaanderen gewonnen heeft. En ook op een vrij deftig niveau gevoetbald heeft, heb ik gelezen in een van uw stukken.
Ja, ah, wel, dat was het eerste luik, het voetballuik. Ja, die kon bij Willem II aansluiten. Die was geslaagd voor de talentenschool. Bij Willem II, maar hij heeft het niet gedaan. Hij is gaan fietsen.
Die heeft gescout, geloofde dat hij prof zou kunnen worden, ook als
voetballer. Ja, die was er van overtuigd. En de mensen bij Kalmthout, want daar voetbalde hij tot zijn 12, die zeiden wel, ja, eerste, tweede klasse België, maar ja, absolute wereldtop niet. Maar die scout van Willem II, die zag het iets
groter. Die heeft hem ontdekt, dus ja, die moet dat wel zeggen.
Die zei, ja, ik heb twee jaar na Mathieu van der Poel Frenkie de Jong gehad. Ze hadden allebei iets speciaals.
Ja, kijk. Ik heb niet gelogen natuurlijk.
Nee.
Moest Frenkie de Jong coureur geworden zijn?
Ja, dat had een coureur kunnen worden misschien, Frenkie de Jong.
Ja, wie weet. Jurgen, jij wilde plannen?
Het is Club Brugge Anderlecht natuurlijk. Dus de hele week is volgestopt met interviews, reportages over die topper.
Ik heb daar straks al de helft van een stuk van u mogen lezen. Dat was al de moeite. Ik moet nog niet zeggen welk. Ik moet een beetje teasen. Hè. De mensen werken heel grijpen.
Ja. Bewijs dat veel dingen vergeten worden.
Ja, voilà. Dat is genoeg gezegd. Ja. Ludo, jij wilde plannen?
Nee, eigenlijk niet. Toch zeker niet op professioneel vlak, omdat ik vanaf woensdag toch eens ga proberen een weekje verlof te nemen.
Ook in het weekend?
Ook in het weekend, want dan staat er een trip naar Europa Park op het programma.
Een beetje zoals de playoffs, een rollercoaster.
Zoals vorig jaar met mijn zoon. En nu neemt hij een vriendje mee, dus gaan wij 3 dagen in Europa
dus
Park.
Dus maandag zitten. Geen Ludo in Shotcast?
Nee.
Ook geen Koen Frans? Ik wel, gelukkig. Ja. Maar, allee,
en Jurgen is er ook.
Jurgen, ik ga nog 2 watchers zoeken. We gaan hier met 3 watchers zitten volgende week. Wordt leuk.
Als een soort die, als die er zijn, want er nogal veel voetbalreporters gaan met vakantie.
Ik ben er maandag. Wat ik de rest van de week ga doen, dat ga ik niet zeggen.
Jij bent op vakantie, hè?
Ik heb verlof.
Ja. Eigenlijk werkt je alleen op maandag.
Ja, zoiets. Ja. Ik ga wel nog reclame maken. Deze keer niet voor mezelf of voor mijn boek.
Voor wel boek. Voor... welk boek was dat dan precies, Janko?
Nee. Wel voor iedereen bij Sheer, de podcast die de mensen deze week misschien hebben zien opduiken in de feed van Shotcast op de gekende podcastkanalen. Nieuwsblad heeft een nieuwe reeks gelanceerd, Iedereen bij Sheer, waarin dat de mensen kunnen leren lopen met de tips, tricks en schema's van Bashir Abdi.
En ik heb de eerste aflevering er straks beluisterd.
Ik heb een podcast met hem aan mogen opnemen. Zeer interessant. Ik heb ook met hem gearmworsteld,
ja,
zoals binnenkort te zien is op YouTube. Ik denk, Ludo, was het een aanrader?
Maar ik vond het wel leuk en het lijkt me wel een hele sympathieke kerel.
Dank je.
Nee, nee. Bashir, hè. Okay. En hij was heel open en zo.
Zeer open. Dus, en zeer nuttige tips ook voor de mensen die graag lopen, denk ik.
Inderdaad. Goeie schoenen.
Zijn jullie lopers? Of eerder paarden?
Ik ben een loper, ja.
Het is echt laat. Ja.
Heb je al tickets voor de 10 miles?
Nee, ik wacht op uw afzeggen, zodanig dat
ik
dat kan
overnemen. Ik heb ook geen ticket, ik was te laat.
Maar jij stond toch mee op die lijst?
Nee, ja, dat is al een ander Janko Beekman geweest.
Ja, ik hoop nu op een of andere manier er nog op bij te geraken, want dat is het weekend dat Union Club Brugge is, volgens mij. Union Anderlecht. Anderlecht Union is. Die is om 6:30, dus we kunnen nog eigenlijk die eerste wave kunnen we nog meelopen.
Oké. Okay. Als er mensen zijn die een ticket hebben voor de 10 miles en die niet gaan lopen, mogen ze een mailtje sturen naar shotcast@nieuwsblad.be.
Inderdaad.
En dan krijg je een ruil vermelding in Shotcast of zo. Goed. Voilà. Bedankt om hier te zijn op het late uur. Bedankt, nee,
maar,
Koen.
Sorry, maar Jurgen is een serieuze loper, hè?
Was een serieuze loper.
Ja, nee. In Londen, waar we hebben gezeten, gaat hij even 14 kilometer lopen tussendoor.
Met Christophe Lieberloo.
Met Christophe Lieberloo.
En die, dat is een triatleet.
Die traint voor triathlons, dus als Christophe de motor aanzet, kan ik niet volgen.
Nee.
Maar het was een citytrip lopen, langs de Big Ben. En,
maar zo even tussendoor, 14 kilometer.
Nee, dat kunnen wij niet.
Nee.
Dat kan ik nog wel aan. Dat kan nog aan.
Sterk.
Zou wel lukken, denk ik.
In Duitsland tijdens TK gaan we dat niet te veel doen.
Nee.
Pak je loopschoen maar mee, Janko.
Volledige focus op het TK.
Achter de feiten aanlopen. Dat zal ik eens gaan doen. Bedankt Ludo, bedankt Jurgen, bedankt Koen. Ook bedankt aan Elisabeth en Seba voor de technische ondersteuning. En aan de mensen, bedankt om te luisteren en tot maandag.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt. Daar zijn de dagen.